Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren. Welkom in deze dienst. In deze dienst zal het avondmaal worden bediend en gevierd. En er zal ook dankzegging voor de bediening van dit sacrament worden gedaan. In deze dienst gaat voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is vanmiddag uit Romeinen 5, de verse 1 tot en met 11. En Efeze 6, de verse 14 en 15. En het thema van de preek is soldatenschoeisel. Mededelingen namens de kerkenraad. We willen u nog herinneren aan morgenavond, wanneer u in de gelegenheid bent uw stem uit te brengen met betrekking tot de verkiezing van ambtsdragers en het beroepen van een tweede predikant. De verdere gegevens kunt u lezen op de zondagsbrief. En hebben we nog een verzoek. Wilt u de banken die niet gebruikt worden graag de zittingen omhoog houden? We gaan de collecten deze dag houden voor de kerk en voor de kerkelijke kas Emeritikas en voor het bouwfonds. En de avondmaalscollecte is voor hulp aan vluchtelingen, in het bijzonder voor Lesbos. En u kunt uw gift overmaken op de wijze zoals we dat de laatste maanden ook doen. En we gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 143, vers 10. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 72, daarvan het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. zal alles door de vrede bloeien totdat geen maan meer schijnt. We zingen veel psalmen waarin ook het woord vrede voorkomt. En dat heeft alles te maken met het onderdeel van de wapenrusting waar we vanmiddag ook naar willen luisteren vanuit Efeze 6. De schoenen, het schoeisel van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Psalm 72 vers 4 zingen wij. Met dankbaarheid mogen we nu overgaan tot de voortzetting van de bediening van het Heilig Avondmaal. En ik lees daarvoor met u het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen zouden tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de Vader in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden en hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. En zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En tenslotte heeft hij met zijn bloed en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Dat wij nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt. tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en voor ons de levendmakende geest verworven. En zo hebben wij door die geest die woont in Christus, het hoofd, en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel Paulus spreekt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel vermengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. En dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin we de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en we niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade, dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenaam. Schenk ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, door dit heilig avondmaal mogen wij gesterkt worden in het algemene ontwijfelbaar christelijk geloof dat we nu met mond en hart belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers, Psalm 103 vers 2. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen in de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Bekleed u dan met de gordel van de waarheid en met het borstharnas van de gerechtigheid. En de Heer Jezus nodigt u uit. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. Als u deelneemt aan het avondmaal in deze dienst, mag u gaan staan op het moment dat de diakenen de rij voor u inschuiven. En als u brood hebt ontvangen, mag u weer gaan zitten en dat brood nog even bij u houden, zodat straks ook de instellingswoorden kunnen klinken. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen. Ook nu mag u weer gaan staan als ze de rij voor u inschuiven. En als u een cupje wijn hebt ontvangen, mag u weer gaan zitten en dat nog even bij u houden tot na de instellingswoorden. De beker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij besluiten nu de avondmaalsviering van deze zondag met de lofprijzing uit het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn of haar hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn dood gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, daarvan het zesde vers. En na het zingen van deze psalm zullen de diakenen opnieuw de rijen doorgaan om de cupjes bij u op te halen. Gemeente, laten we nu danken en ook bidden. Almachtig en barmhartige God en Vader, zo mogen we u danken met heel ons hart, dat u ons uit uw grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u, Vader, dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. En u hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, dat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Heer, wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En laat dan ook uw zegen mogen zijn over de verkondiging van uw woord van deze middag. Als we uw woord lezen en beluisteren, ook met het oog op de roeping waarmee u ons ook wilt uitzenden. Heere, wilt u ons dan ook vruchtbaar doen worden door te staan op de vaste grond van uw evangelie en door ook te gaan, geroepen en toegerust door uw geest. Heere, wilt u zo uw woord ook zegenen, als we dat vanmiddag mogen horen, hier in de kerk of thuis? Wees u met ons, Heer. En geef dat we door u gezegend mogen worden met woorden van eeuwig leven. Heere, spreek ze tot ons en open daartoe ook ons hart, opdat niets in de weg mag staan om uw stem te vernemen. Zo bidden wij u, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie al nieuwe schoenen voor de winter gekocht? Misschien heb je ze al, het kan ook best zijn dat binnenkort je vader en je moeder zeggen, kom, we moeten naar de winkels, want je hebt nieuwe schoenen nodig. Want ja, zo is dat vaak, hè. Als je gegroeid bent, dan zijn je oude schoenen misschien wel te klein geworden, maar zeker ook omdat het winter wordt, heb je nieuwe schoenen nodig. Want stel je voor dat straks het slecht weer wordt en het wordt koud en dan loop jij nog op je sandalen van de zomer. Nou, dan heb je hele koude voeten. Gaat niet goed. Als het seizoen weer voorbij is, dan heb je vaak weer nieuwe schoenen nodig. En voor de winter het liefst natuurlijk lekkere warme. Nou, vanmiddag gaat het in de kerk ook over schoenen. Over soldatenschoenen. Want een soldaat heeft natuurlijk ook goede schoenen nodig. Dat kunnen jullie wel begrijpen, denk ik. Stel je voor dat een soldaat gymschoenen aan heeft. Met zo'n gladde onderkant voor in de gymzaal. Nou, dan begrijp je wel, als hij daar het veld over moet lopen, ja, dat gaat niet goed komen. Dan glijdt hij uit. En als een soldaat uitglijdt, dan kan hij niet vechten. Dan is hij juist heel kwetsbaar. En daarom is voor een soldaat ook goed schoeisel belangrijk. Nou, op de beamer zien jullie schoenen die soldaten wel dragen. Van die stevige laarzen hebben ze. Met een harde stalen neus. Soldatenkistjes noem je die wel. Nou, zulke schoenen konden ze nog niet maken in de tijd van de Bijbel. Maar ook toen hadden de Romeinse soldaten al wel speciale schoenen. Extra stevig. Want die schoenen van die Romeinse soldaten, die hadden aan de onderkant een soort punten, noppen, zoals je bijvoorbeeld met voetbalschoenen ook hebt. En dan kon je niet zomaar uitglijden. Want als dat zou gebeuren, als je aan het vechten was en je zou zomaar uitglijden, ja, dan kon dat het verschil maken tussen leven of sterven. Nou, als christen hebben we, zegt Paulus, ook goede schoenen nodig. Voor de geestelijke strijd. Daar gaan we vanmiddag weer opnieuw over nadenken. Trek de schoenen aan, zegt Paulus, van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat is best een lastige, lange zin misschien, maar dat ga ik straks in de preek aan jullie uitleggen. Wat dat betekent. Gemeente, laten we met elkaar gaan lezen. Twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 5. We lezen vers 1 tot en met 11. En daarna vers 6, Efeze 6, vers 14, tot en met, vers 14 en 15. Dus Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En Efeze 6, vers 14 en 15. Romeinen 5 hebben we zojuist bij de lofprijzing en de dankzegging van het formulier ook enkele versen daaruit gelezen. Straks in de preek zal de nadruk ook vallen op het eerste vers van dit gedeelte. Romeinen 5 vanaf vers 1. Daar schrijft de apostel Paulus: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, opdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En dan lezen we uit Efeze 6, de versen 14 en 15 over de wapenrusting, nadat we dat... Efeze 6, vers 14 en 15 lezen wij. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En over dat 15e vers, daarnaar luisteren we dus ook in de verkondiging van deze middag. Efeze 6, vers 15. En het thema voor de preek is soldatenschoeisel. We letten op een tweetal gedachten. Ten eerste, dat heb je nodig om stevig te staan. En ten tweede, om veilig te gaan. Dus soldatenschoeisel, om stevig te staan en om veilig te gaan. Ja, gemeente, hier sta ik. Ik kan niet anders. Moge God mij helpen. Kent u die woorden? Ze worden toegeschreven aan de bekende reformator Maarten Luther. En hij heeft ze uitgesproken, zo vertelt de overlevering, in het jaar 1521 op de Rijksdag in de Duitse plaats Worms. Een aantal jaar daarvoor was het begonnen voor Luther. In een kloostercel in Wittenberg. Daar had Luther het evangelie van Gods vrije genade ontdekt. Hij was gaan lezen uit dezelfde brief als waar we zojuist in lazen, de Romeinenbrief. En toen had Luther ontdekt dat je als mens niet gerechtvaardigd wordt voor God door de werken van de wet. Nee, je wordt slechts gerechtvaardigd uit geloof alleen. Geloof dat zich richt op Christus. Dat zich uitstrekt naar Christus. Om van hem door zijn lijden en sterven aan het kruis gerechtigheid te ontvangen uit genade. Je zou kunnen zeggen, daar in die kloostercel in Wittenberg, daar bekleedde Luther zich voor het eerst met het borstharnas van de gerechtigheid. Want alleen dat geeft vrede voor je ziel. Luther die had juist zoveel onvrede gekend. Hij was zo op zoek geweest naar die zekerheid. Om te mogen weten dat hij straks niet voor eeuwig verdoemd zou worden. Maar dat hij behouden zou worden. Maar alles waar hij tot nog toe die zekerheid in had gezocht, het had hem geen vrede gegeven. Hij was zelfs naar Rome afgereisd om daar de Scala Sancta trappen te beklimmen op zijn knieën. Die trappen, de trappen van het paleis van Pilatius, van Pontius Pilatus hadden gevormd in Jeruzalem, waar dus Jezus op had gestaan, bloedend, lijdend. En op elke trede had Luther het Onze Vader gebeden. En had hij boete gedaan voor al zijn zonden. Maar toen hij ermee klaar was, had hij nog altijd geen vrede in zijn hart gekregen. En nog altijd niet de verzekering dat de Heer hem in genade zou aanzien. Pas toen Luther de Bijbel begon te lezen, de Romeinenbrief in het bijzonder, pas toen kwam er vrede. In plaats van dat hij zich nog langer God voorstelde als die strenge rechter waarvoor hij alleen maar kon vrezen en beven, leerde hij hem kennen als die liefhebbende, barmhartige vader van de Heer Jezus Christus, die de gerechtigheid van zijn zoon aan hem, Maarten, toerekent. En toen hij dat ontdekte, toen schreef Luther later zelf daarover: ik voelde me compleet herboren. Het was alsof ik door de open poorten van het paradijs zelf was binnengetreden. Het had ertoe geleid dat Luther zijn 95 stellingen had geschreven en had gespijkerd op de deur van de slotkapel in Wittenberg. 95 stellingen die gingen over allerlei misstanden in de kerk van zijn dagen, en Luther wilde dat er over gediscussieerd zou worden, want dan zou toch uiteindelijk de conclusie moeten zijn dat de kerk zich zou moeten hervormen, dat het anders moest, dat dit evangelie in het centrum moest staan. Maar het liep anders. Ja, er werd wel over gediscussieerd, maar al meer werd duidelijk dat de kerkleiders doof waren voor Luthers stem. En de paus deed hem in de ban. En dan moet in 1521 Luther zich gaan verantwoorden op de Rijksdag in Worms, ten overstaan van de keizer en allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders. En op tafel daar in Worms liggen 19 geschriften van Luther, waarmee hij het heeft opgenomen voor die eenvoudige, zuivere prediking van het woord. En dan wordt Luther gevraagd om alles te herroepen wat hij geschreven heeft. Maar wat zegt hij dan? Ik wil best alles herroepen, maar alleen dan wanneer u mij uit het woord van God kunt aantonen dat ik dwaal. En dan, hier sta ik. Ik kan niet anders. Moge God mij helpen. Hier sta ik. Gemeente, Luther was op dat moment dat hij dat zei niet op de hoogte van wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor hemzelf, maar hij wist ongetwijfeld dat het gevolgen zou hebben. Maar hij zei het toch, want hij kon niet anders. Hij zou anders geen vrede hebben in zijn geweten als hij het evangelie van Gods vrede in Christus zou verdoezelen. Luther deed heel nadrukkelijk waartoe de apostel Paulus ons vanmiddag ook oproept. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En gemeente, daarmee zijn we aangekomen bij het derde onderdeel van die wapenrusting. Als ik het wat anders vertaal, doe je schoenen aan. En niet zomaar de eerste, de beste schoenen die je kunt vinden. Nee, als u straks de kerk verlaat. En als u vanavond misschien nog een wandeling maakt. Of als u op de bank zit. En als je morgenochtend je klaarmaakt om naar school te gaan. Of naar uw werk te gaan. Of de boodschappen te doen. Wat dat ook maar is. Doe dan niet alleen maar je letterlijke schoenen aan. Maar heeft u ook de schoenen aan van de bereidheid van het evangelie van de vrede? Wat zijn dat voor een schoenen? Wat bedoelt de apostel eigenlijk als hij ons daartoe oproept? Nou gemeente, dan moeten we vanmiddag heel precies lezen. Paulus die noemt allereerst het evangelie hier het evangelie van de vrede. Dat heeft hij zo al eerder benoemd in de Efezebrief. In hoofdstuk 2 vers 17 leest u dat. Daar staat dat Jezus bij zijn komst in de wereld door het evangelie vrede heeft verkondigd aan zowel heidenen als joden. Aan degene die eigenlijk heel ver bij de God van Israël leefde en ook aan hen die heel dicht bij de God van Israël leefde. Jezus, zo benadrukt Paulus daar, heeft toen hij kwam vrede verkondigd. Wat voor een vrede? Nou, de vrede met God. Want vers 18 van hoofdstuk 2 gaat dan zo verder. Want door hem, door Jezus, hebben wij beiden, Jood en Heiden, door één geest de toegang tot de Vader. Door Jezus de toegang tot de Vader. Dus als Paulus het heeft over het evangelie van de vrede, dan bedoelt hij eigenlijk wat we ook lazen in Romeinen 5, vers 1, wat ook Luther dus zo persoonlijk heeft ontdekt. Het is die vrede die er in je hart mag komen en mag gaan wonen als je ontdekt dat de betekenis van Jezus sterven en opstanding is. Dat je vrede met God hebt. Doordat hij je rechtvaardigt voor God. Een vrede die langs de weg van het geloof, langs de weg van dat je hem leert kennen en dat je hem vertrouwt en hem lief hebt, bezit neemt van binnen, van je hart, je gedachten, je hele bestaan. Hoe staat dat in Romeinen 5 vers 1? Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vervolgens vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Maar wat een machtige zin is dat. Vrede hebben met en bij God. Dus dat God niet meer een tegenstander voor je is. Geen tegenstander meer. En niet meer de wapens opnemen en tegen hem vechten. Want geweten, dat kan, hè. Je kunt God zien als je grote tegenstander. Als iemand die je toch eigenlijk maar liever kwijt zou willen zijn. Iemand die je dwars ziet. Iemand die je misschien wel beknot. Iemand die je ziet als degene die telkens weer over je schouder meekijkt. Wat ben je aan het doen? En je dan corrigerend op de vinger stikt. Iemand die je voortdurend schuldig stelt. Ja, dat is niet fijn. God als je tegenstander, gemeente, is hij dat voor u, voor jou? Hoe zie jij God eigenlijk? Hoe zie je hem, jongeren, wanneer je ouders tegen je zeggen, nou, dat doen we niet op zondag. Vandaag geen huiswerk maken. Hoe zie je hem wanneer je op de catechisatie leert dat hij iets te zeggen heeft over de keuzes die je maakt? Bijvoorbeeld hoe je omgaat met je naaste. Of de keuzes die je maakt rondom seksualiteit en verliefdheid. Of rondom het onderwerp eer uw vader en uw moeder. En dan kun je zonder erg het gevoel krijgen Mijn ouders, die dominee, die catecheet, die ouderling, die jeugdleider? Of nee, de Heere God zelf. Hij is mijn tegenstander. Waar komt dat vandaan? Nou, dan heb je geen vrede met God. En bij God. En die vrede, die komt er door het geloof. Geloof je dan wel in Christus? Of is je geloof dan misschien nog maar heel klein, of is het er niet? Het kan ook klein zijn dat je nog moet groeien, dat kan, zeker als jongere. Geloof is iets waarin je mag groeien. Dat je steeds meer leert overgeven aan Christus en steeds dieper leert beseffen wat dat allemaal betekent. Maar dat betekent dus jezelf verloochenen. Je oude mens, je oude standpunten, mag ik het zo zeggen, je oude schoenen. Niet meer aantrekken. Maar die nieuwe aantrekken. Die van de bereidheid van het evangelie, van de vrede. Zodat je dus vrede krijgt met God. Door Jezus Christus. Dat je het dus eens wordt met hem. En dat je leert accepteren dat wat hij zegt in de Bijbel, dat het goed en rechtvaardig is. Dat is niet bedoeld om je te knechten. Om een slaaf van je te maken. Het is juist bedoeld om je in vrijheid te zetten. Want je hoeft niet aan al die dingen te voldoen om bij de Here in een goed daglicht te kunnen staan. Dat was nou juist wat Luther had ontdekt. Ik kan helemaal niet voor hem rechtvaardig zijn. En gemeente, u hoeft niet eerst van alles te doen. U hoeft niet eerst zelfgerechtigheid te verdienen. Als dat de gedachte was, en dat u daarom vandaag misschien wel bent afgebleven van het avondmaal, gaat u dan in de komende tijd alstublieft net eens als Luther die Romeinenbrief lezen. Dan zult u het ontdekken. Mijn rechtvaardigheid, die hoef ik niet zelf tot stand te brengen. Die is al tot stand gebracht op Golgotha. Daar ligt uw zekerheid. En gemeente, het is onderdeel van de geestelijke strijd om de Heere God niet langer als een tegenstander te zien en te ervaren. En de duivel wil zo graag dat we hem wel zo zien, want dan vechten we namelijk aan zijn kant. De enige remedie om stevig te gaan staan met de schoenen van het evangelie, van de vrede aan je voeten. Die soldatensandalen, die van de Romeinengemeente, die waren uitgerust met noppen, met punten aan de onderkant, zodat je niet uit zou glijden. En dat je staande gemeente op dat evangelie je zekerheid niet zoekt in jezelf. Want de zekerheid dat God u en jou in genade wil aanzien en dat hij niet met ons doet naar onze zonde en ongerechtigheid. Gemeente, de zekerheid zit in de vastheid waarmee ze de kruispaal op Golgotha in de grond hebben gezet. Het zit in de kracht waarmee die Romeinse soldaten de spijkers door zijn gewrichten hebben geslagen. Zodat die zo blijven hangen. Je zekerheid zit in de weigering van Jezus om te doen waartoe de Joodse leiders hem uitdaagden, namelijk om van het kruis af te komen als hij werkelijk de Zoon van God was. Maar hij deed het niet. Dat is uw zekerheid. En zo is hij alleen onze vrede. En dit evangelie is dus het evangelie van vrede. Vrede met God door Jezus Christus. En daar mag je nou, ja, dat is je roeping, stevig in gaan staan. En dan mag je ook veilig gaan. Dan kom ik bij het tweede. Veilig gaan, want dat evangelie geeft dan ook de bereidheid daartoe. Met als we die woorden van vers 15 weer even heel precies lezen, dan zegt Paulus hier dat de soldatenschoenen die je moet aantrekken de schoenen zijn van de bereidheid van het evangelie van de vrede. om wat voor bereidheid gaat het? Waartoe maakt dat evangelie je bereid? Nou, heel kort gezegd, om de strijd ook aan te gaan. We hebben vandaag avondmaal gevierd. Dat stukje brood en dat beetje wijn bij het avondmaal, die willen u iets herinneren. Ze brengen je in gedachten bij dat kruis van Golgotha, waar Jezus' lichaam wordt verbroken en zijn bloed wordt vergoten, tot verzoening van al onze zonden. Oftewel vrede met God. Hij niet langer je tegenstander. Niet langer degene voor wie je tot in eeuwigheid moet vrezen. Want wie ben jij voor hem? Nee, geen tegenstander. Maar om Christus wil, een medestander. Door Christus die onder ons is komen wonen en die naast je is gaan staan. En die zegt, geef mij nou jouw zonde. Dan ontvang jij mijn gerechtigheid. Daar had Luther ook zo'n mooie naam voor. Dat is nou een vrolijke ruil, zei Luther. Heeft u die vrede ervaren, broeders, zusters, toen u brood en wijn tot u nam? Ervaart u dat nu in uw hart? Want als je het ervaart, dan word je ook bereidwillig gemaakt. Bereidwillig om stevig te gaan staan in die geestelijke strijd en je te weer te stellen tegen de aanvallen van al die geestelijke machten in de lucht. Bereidwillig om ook te lijden, want strijden is vaak ook lijden. Lijden voor het evangelie van Christus, om net als Christus, want dan sta je ook naast hem, smaad en hoon te verdragen. Omwille van het evangelie, bereidwillig om met de woorden van het avondmaalsformulier telkens weer je leven buiten jezelf in Christus te zoeken. En om tegen je zonde en je zwakheid die nog tegen je wil in je is overgebleven te strijden. Bereidwillig om ook zelf een vredestichter te zijn. In de Efezebrief benadrukt Paulus dat de roeping is van al die gemeenteleden daar. Dat ze in onderlinge liefde samen zullen wonen als broeders en zusters van één huis. Dat je samen in de gemeente een eenheid vormt. Want zoals uit veel verschillende graankorrels één en hetzelfde meel gemalen wordt. En daar het avondmaalsbrood van gebakken werd. En zoals uit veel druiven één en dezelfde wijn wordt gemaakt en we daar vandaag allemaal van gedronken hebben, zo zullen wij allen, die door waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde één lichaam vormen. Eén lichaam. Gemeente, brengt het avondmaal ons bij elkaar. De Pniel kent een hoop verscheidenheid. We hebben allemaal onze afkomst en herkomst. Onze gemeente is een prachtige vergaarbak met leden van heel verschillend pluimage. Het is niet moeilijk om dan naar elkaar te gaan kijken met de ogen van jij bent anders dan ik. Jou moet ik niet. Maar zo kan en mag het niet zijn. Het avondmaal wil ons aan elkaar verbinden. Als u nu bij het avondmaal de vrede met God door Jezus Christus hebt geproefd, dan kan het toch niet zijn dat je vervolgens je mede-avondmaalgangers met een scheef oog aankijkt. Dan worden die onderlinge verschillen toch ondergeschikt aan dat wat je samen mag hebben, waar je het samen van moet hebben. Die onverdiende goedheid en trouw van de Heere voor zondaren. Hij die vrede heeft aangebracht voor een ieder die in hem gelooft. Een ieder die in hem gelooft. Wie hij of zij ook maar is. Met die schoenen moeten we aandoen. En als u er anders in staat, heeft u dan wel de goede schoenen aan. Zoek je de vrede, ook met de broeders en zusters, of niet? Heeft u avondmaal gevierd? Dan is het niet minder dan uw heilige roeping en plicht. Wees bereid om voor het evangelie van de vrede te staan en dat ook handen en voeten te geven, daaruit te leven. Ja, wees ook bereid om het uit te dragen. Want dat is ook een bereidwilligheid. Wie de schoenen van de bereidheid van het evangelie van de vrede aantrekt, zal ook bereid zijn om erop uit te gaan, om dat evangelie bij anderen te brengen. Laat ik het anders verwoorden. Als u de vrede met God kent in uw hart, als u dat nou zelf beleeft, zoals Luther dat beleefde, Luther op zijn manier, maar dan gun je anderen toch ook die vrede. Kan toch niet anders? Dat mag ons aansporen, gemeente, om op weg te gaan. De laarzen van zo'n Romeinse soldaat, die waren het beste schoeisel dat je in die tijd maar kon krijgen. En die Romeinse legers, die waren gewend om lange marsen te maken. Waren ze op getraind, maar ze hadden ook die schoenen nodig. Onmisbaar. Nou, zo geeft het evangelie van de vrede, het evangelie van Christus, van brood en wijn, van zijn sterven en opstanding, van zonde en genade, nou reden aan ons om erop uit te gaan. Om je in te zetten. Dat evangelie aan anderen bekend te maken. En te laten maken. En dan mag je inzetten. Voor het jeugdwerk. Voor de catechese. Betrokken zijn op een kring, een vereniging. Waar je met elkaar erover spreekt en elkaar erin opscherpt. Dan mag het werk van evangelisatie, zending en het werk onder Israël ons hart hebben. Dan mogen we daarvoor gaven geven. Geld, gebed, inzet en tijd. Ja, gemeente, zo mogen we dan ook toeleven. Naar het moment dat de vrede van God ten volle komen zal. Want eigenlijk is het natuurlijk wonderlijk, hè, dat het evangelie van de vrede je strijdbaar maakt. Dat lijkt tegenstrijdig. Zou het dan geen vrede moeten zijn? Het zal zeker vrede worden. Maar nu is het nog geen vrede. De strijd is nog gaande. De duivel is weliswaar van zijn kracht beroofd. En de overwinning is zeker veilig gesteld. En het ligt als een erfenis, een kostbare erfenis, bij God te wachten. En hij zal worden uitbetaald, gemeente, bij Jezus' wederkomst. Maar tot die tijd, stevig staan op dit evangelie. En dan veilig gaan met de schoenen van de bereidheid van dit evangelie. De vrede met God door Jezus Christus. Gemeente, kent u dat? Zet het hier in beweging. Laat het u niet weerhouden. Laat niets u weerhouden. Laat u daardoor aansporen. En als u het nog niet bezit, die vrede met God, zoek het dan. En er is maar één plek. Aan Jezus' voeten. Laten we dan stevig staan en veilig gaan. Totdat Jezus komt. Want dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heer, richt daar telkens onze ogen op. Op die toekomst. Als dat koninkrijk van u in volle heerlijkheid en glorie uit de hemel zal neerdalen. Als het nieuwe Jeruzalem. Bij u de Vader vandaan. Als u, Heer Jezus Christus, zult komen. En al onze tranen van onze ogen zal afwissen. Als er geen rouw meer zal zijn, als de dood er niet meer zal zijn. Heere, doe ons daarna verlangen. En tot die tijd zuchten we. We zuchten met de schepping mee. Ook nu. Maar Heere, in die schepping laat u uw woord verkondigen. En uw woord ging ook vanmiddag bij ons open. En het sacrament werd bediend. En Heere, wij danken u voor die genade van u. En wij bidden u, Heere, maak ons bereid. Om vanuit het evangelie dat we vandaag hebben gehoord en gezien. Om daarop te staan en van daaruit ook veilig te gaan. Want Heer, als we ons daaraan houden, dan kunnen we de wereld in. Dan hoeven we niet bang te zijn voor alles wat in de wereld rondwaait aan geestelijke macht en kracht. Nee, Heer, dan staan we veilig en stevig. Want dan kennen we u. Als de God van vrede in uw Zoon Jezus Christus. En Heere, maak ons dan bereid om dat ook concreet te maken. Naar elkaar toe in de gemeente. Heere, wilt u ons, hoe verschillend we ook zijn, telkens weer opnieuw aan elkaar verbinden. En wij danken u dat de avondmaalstafel ons zo ook aan elkaar verbindt. Heere, wilt u dat ook geven in onze kerk, waar het juist zo spannend is en er zoveel verdeeldheid is. Geef toch, Heere, dat we de bereidheid zullen hebben, dat een ieder de bereidheid zal hebben van dit evangelie van de vrede. En dat dat richtinggevend mag zijn. Heere, wij bidden het u voor het werk van evangelisatie en zending. Voor het werk onder Israël. Wij bidden u, Heere, laat dat ook gezegend mogen worden. Als het evangelie van de vrede wordt verkondigd. Wordt uitgedragen met woorden, met daden. Ook diaconaal. Heere, wilt u het zegenen? Wilt u daar zijn op al die plekken? Heere, wij bidden u of u ons als gemeente ook wil gedenken. Wilt u een ieder die een taak van u kreeg in het jeugdwerk, in het verenigingswerk, in het pastoraat, het diaconaat, het omzien naar elkaar. Heere, wilt u een ieder vervullen met die vrede van u, dat dat de bron mag zijn van waaruit we denken en handelen. En Heere, doe ons zo ook als gemeente een teken mogen zijn, een getuigenis in deze wereld van uw vrede. En maak ons ook getuigen van uw woord. Heere, zo danken wij u voor alles wat u ons op deze dag wilde geven. En als we nou straks naar huis gaan of ze zo meteen de uitzending uitzetten. En de avond valt. Laat uw vrede dan met ons zijn. En met ons gaan. Heere, dat we het dan kunnen zeggen. Ik zal gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord terneer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen eer. Amen. Laten we dat ook gaan zingen uit Psalm 4, daarvan het vierde vers. Psalm 4, vers 4 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.